Goedemorgen. Dit is Verhalen uit de Vallei van Stilok Radio voor Midland FM. Een programma waarin we in de geschiedenis van Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Renswoude duiken. Vandaag is het de beurt aan Woudenberg. We gaan het hebben over de zeer oude grafheuvels op de grens van Leusden en Woudenberg. Daarover straks meer. We kijken eerst naar het oude nieuws. 50 jaar geleden, op 9 november 1968, schreef Dagblad de Vallei: Europese regeringsleiders waren in Den Haag bijeen voor een zitting van het Europese parlementaire congres. Op de agenda stond de noodzaak voor Europese eenwording. Diverse sprekers meenden dat na jaren praten nu de tijd gekomen was voor actie. In de aanloop naar het NAVO-congres, dat een week later in Brussel gehouden zou worden, kondigde de Nederlandse regering aan dat het budget voor defensie over een periode van 3 jaar met een 250.000 gulden zou stijgen. In Engeland hadden de detectives van het Britse Scotland Yard na jaren speuren eindelijk Bruce Reynolds weten te arresteren, de leider van de bende die de grote treinroof van 1963 gepleegd had. Bij deze Great Train Robbery werd ruim 2,6 miljoen Engelse pond buitgemaakt. Reynolds woonde met zijn gezin in het rustige Torquay in het zuidwesten van Engeland. Van het geld was slechts 337.000 pond teruggevonden. En dan nog wat lokaal nieuws. In Renswoude hadden een aantal ouders een handtekeningenactie gestart voor een speelveldje voor hun kinderen. Veel speelgelegenheid was er niet in het dorp, behalve langs de Van Arkelweg. Daar was een diepe kuil waar water in was komen te staan. Toen een paar kleuters daarin gevallen en bijna verdronken waren, was voor de ouders de maat vol. Men hoopte met de actie het gemeentebestuur zover te krijgen dat er een nieuw speelveldje gerealiseerd zou worden aan de Van Redenweg. En dat het ook in een speeltuin, onder het wakend oog van papa en mama, niet altijd goed gaat, dat bezingt Heleentje van Capelle naar de speeltuin.
Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat. Het is een eind bij ons vandaan, daarom gaat de karavaan. 'S Morgens al op weg, dan zijn wij er niet zo laat. Heeft mama een goede bui en is papa niet te lui?
Nou, dan gaan we naar de speeltuin.
Ma draagt broodjes in een mand, pa de trommel met verband.
En dan gaan we naar de speeltuin. En we wippen en we draaien en we schommelen er veen. Tot we misselijk van het draaien en de limonade zin. Heel de dag is het dan feest, tot we uitzien als een beest. Nu we heerlijk in de speeltuin zijn geweest.
Kleine Piet vliegt van de wip, valt zijn tanden door zijn lip. Hij brult als een wilde, als papa verbinden wil. Lien rijdt in de molen rond, jankend als een jonge hond. Want ze wil eruit en de ring dat staat niet stil. Heeft mama een goede bui en is papa niet te lui?
Nou, dan gaan we naar de speeltuin.
Ma draagt broodjes in een mand, pa de trommel met verband.
En dan gaan we naar de speeltuin. En we wippen en we draaien en we schommelen er veen. Tot we misselijk van het draaien en de limonade zien. Heel de dag is het dan feest, tot we uitzien als een beest. Nu we heerlijk in de speeltuin zijn geweest.
En we draaien en we schommelen zo fijn. Tot we misselijk van het draaien en de limonade zijn.
Heel de dag is het dan feest, tot we uitzien als een beest. Nu we heerlijk in
sleurde naar de speeltuin. Vandaag hebben we het over grafheuvels in het grensgebied van Woudenberg en Leusden. Wat ik u ga vertellen is een bewerking van een artikel van Wim Schipper in het blad Oud-Woudenberg en wel uit het eerste nummer van 2005. Grafheuvels, of tumuli, zijn door mensen opgeworpen heuvels waarin doden of de asresten van doden in de prehistorie zijn bijgezet. De prehistorie is de periode van de geschiedenis waarvan geen schriftelijke bronnen bekend zijn. Deze periode wordt over het algemeen weer opgedeeld in drie tijdperken: de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd. En die heten naar de materialen waarvan mensen destijds gereedschappen maakten. Grafheuvels markeren een plek waar ooit iemand werd begraven. Meestal was dat een persoon van enig aanzien. Er zijn naar schatting zo'n 1700 van deze grafheuvels in Nederland. En ongeveer 100 daarvan liggen op de Utrechtse Heuvelrug. Twee van deze grafheuvels, uit de bronstijd, liggen op het grondgebied van de gemeente Leusden, op het landgoed Den Treek Henschoten. Aan de overkant van de Doornseweg ligt een grafheuvel op het gebied van Woudenberg. En ook op de Leusderheide liggen een aantal grafheuvels. Ze kunnen verschillende afmetingen hebben. Sommige zijn zo klein dat ze in het landschap nauwelijks opvallen. Grotere exemplaren kunnen een doorsnee hebben van wel 50 meter. Soms werden ze ook steeds opnieuw gebruikt. Ze werden dan steeds weer opgehoogd om ruimte te maken voor meer lichamen. Zo ontstonden familiegrafheuvels met graven uit verschillende perioden. Eerst kijken we even naar de dodencultuur door de eeuwen heen. De oudste gegevens die wij kennen over begrafenisrituelen stammen uit ongeveer 3400 jaar voor Christus. In de nieuwe steentijd is dat. In wat nu Nederland is, leefde toen het Trechterbekervolk, genoemd naar de kenmerkende vorm van hun aardewerk. En uit hun nalatenschap zijn de hunebedden het meest bekend. Deze zijn opgebouwd uit stenen van soms wel 30.000 kilogram per stuk. Deze zwerfkeien werden opgebouwd richting de opkomende zon en afgedekt met zand, waardoor een soort grafkelder ontstond waarin de doden werden bijgezet. Ook op de vloer werden stenen gelegd en als een kelder vol was, werd de ingang ook afgedekt met een steen.
Morning, morning, sad.
Dat was de band Free met Morning Sad Morning. We hebben het over de gebruiken rond begraven door de tijd heen, om straks uit te komen bij de grafheuvels in Woudenberg en Leusden. Na de nieuwe steentijd volgde de bronstijd. Gedurende deze periode werden mensen voornamelijk in grafheuvels begraven. Tegen het einde van deze periode, rond het jaar 1000 voor Christus, begon men de overledenen ook te cremeren. De asresten werden vervolgens alsnog bijgezet in grafheuvels. Grafheuvels uit deze periode werden vaak omringd door een krans van palen of een greppel, en vermoedelijk deed men dit om het dodenrijk te scheiden van de levenden. In de daaropvolgende ijzertijd werden mensen voornamelijk gecremeerd. De urnen met as werden naast elkaar begraven in urnenvelden. En het meebegraven van sieraden, wapens en voedsel voor het volgende leven was al enige tijd gebruikelijk, al sinds de bronstijd. Vanaf ongeveer 60 voor Christus trokken de Romeinen ons land binnen. Van hun geloof en gebruiken weten we veel meer, omdat er veel schriftelijke bronnen zijn. Zij cremeerden hun doden met een munt onder de tong. Daarmee moest de dode de veerman betalen die hem of haar naar de onderwereld zou brengen. Toen de Romeinen het christendom omarmden in de 4e eeuw na Christus, werden de crematies verboden. Dit had twee redenen. Vanuit het oorspronkelijke Joodse geloof werd het verbranden van het lichaam van een geëxecuteerde misdadiger als een extra straf gezien. Maar nog veel belangrijker was het feit dat christenen geloven in een opstanding van het lichaam. Daarvoor moest het lichaam intact blijven. Daarom werden de doden vanaf dat moment weer begraven, in een kist of een sarcofaag. Eerst gebeurde dit nog buiten de nederzetting, maar na verloop van tijd gebeurde dit steeds meer in en om de kerken, die een heilige plaats zijn voor christenen. Arme mensen werden op het kerkhof bij een kerk begraven, rijken in de kerk. De ontbindende lichamen zorgden vaak voor stank in de kerk. Vandaar dat wij nog de uitdrukking rijke stinkert kennen. In 1829 werd het begraven in de kerk helemaal verboden en werd er alleen nog begraven op bestaande kerkhoven of op nieuw aangelegde begraafplaatsen. In de 20e eeuw kwam de secularisatie op. Mensen geloofden niet meer zo in God, en daarmee kwam ook het gebruik van het cremeren weer op. We gaan nu luisteren naar Bram Vermeulen met De Steen.
Thank you. Ik heb een steen gelegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen gelegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan. Ik heb een steen gelegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen het water nooit dezelfde weg kan gaan.
Dit is Verhalen uit de Vallei, waarin we het vandaag hebben over de grafheuvels bij Woudenberg en Leusden. We hebben het eerst gehad over de begrafenisrituelen door de eeuwen heen. Nu focussen we meer op het leven in de bronstijd. De periode waaruit de Leusdense grafheuvels stammen heet naar dit metaal, omdat men in deze periode het metaal ging gebruiken voor gereedschappen en sieraden. Het waren waarschijnlijk de oude Egyptenaren die voor het eerst experimenteerden met een nieuw roodbruine steensoort die men had ontdekt. Al gauw ontdekte men ook dat dit kon smelten en zo werd koper ontdekt als metaal. Koperen bijlen waren echter niet sterk genoeg. Door er een hoeveelheid tin aan toe te voegen, werd het metaal harder. Een legering van 90% koper en 10% tin noemen we brons. De ontdekking van brons en de toepassingen daarvan was een belangrijke technologische ontwikkeling met grote economische en sociale gevolgen. Al snel ontstond een ruilhandel in bronzen voorwerpen en een man die brons kon maken genoot grote aanzien. In Nederland zijn echter weinig bronzen voorwerpen gevonden. Dit komt omdat koper en tin hier als grondstoffen niet voorkomen. En men beschikte hier wel over een goede kwaliteit vuursteen. Er was dus niet echt een noodzaak om bronzen voorwerpen te gaan gebruiken. De levenswijze van onze voorouders veranderde daarom ook niet zoveel. Ze woonden in grote houten boerderijen waarin 's winters ook het vee gestald werd. En leefden hoofdzakelijk van de landbouw. Daarnaast verzamelden ze vruchten en kruiden, gingen op jacht en visten af en toe. Voor landbouwgrond werden stukken bos gekapt. Het omgehakte hout liet men een jaar lang ter plekke drogen, daarna werd het in brand gestoken. Door de as daarvan werd de grond vruchtbaar en daarop zaaiden ze gewassen als tarwe, gerst en vlas. Van het vlas werd linnenkleding gemaakt en het zaad daarvan, lijnzaad, werd gebruikt om olie te maken. En op kleine schaal hield men ook schapen, varkens en geiten.
Kindali is now me coming into this world with terrace and green. Little and pauvre is me having, brittle and son I fara from me. Sharp and strong is me dying, in a wolf with a shelly. Farage tinkander is me rotting, on May do you have mercy. Kindali is now me coming.
Dit is Stilog Radio, de christelijke lokale omroep Veenendaal. Te beluisteren via de kabel 107 FM, via de ether 104.9 of via de site stilog.nl.
Can say if your love grows as your
U hoorde achtereenvolgens de Medieval Babes en Enya. De Medieval Babes zongen een liedje uit de middeleeuwen met de naam Kinderli dat gaat over de lotgevallen in het leven. En Enya zong Only Time. De grafheuvels bleven eeuwenlang onaangeroerd, zoals dat uiteraard ook de bedoeling was. Hooguit waren ze een markering in het landschap of een bron van een volksverhaal. Maar niemand haalde het in zijn hoofd om ze open te maken. In de 19e eeuw kwam daar verandering in. Met de industriële revolutie ontstonden er meer mogelijkheden om de wereld te ontdekken. Daarmee nam ook de belangstelling voor de eigen omgeving toe. Allerlei personen en verenigingen gingen zich bezighouden met opgravingen. En in de grafheuvels hoopte men vooral schatten te vinden. Toen dat niet het geval bleek te zijn, werd het doel van de opgravingen vooral het vinden van voorwerpen om tentoon te stellen. Helaas was er nog geen sprake van een systematische en wetenschappelijke aanpak. De methode was meestal graven en kijken wat je vindt. En vaak werd er dan ook niet vastgelegd wat waar gevonden werd. Door deze aanpak hebben de eerste onderzoekers ongewild veel sporen vernietigd die ons meer hadden kunnen vertellen over het leven van de mensen uit de bronstijd. In 1818 stichtte koning Willem I het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. De medewerkers van dit museum kregen als taak opgravingen in Nederland te begeleiden, waardoor er in ieder geval sprake was van steeds dezelfde aanpak. Het enthousiasme voor bodemonderzoek leidde ook tot de oprichting van een aantal lokale musea. Het eerste onderzoek naar de grafheuvels in Nederland werd geleid door C.J.C. Reuvens, de eerste directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden. Hij koos hiervoor een grafheuvel in de Gelderse gemeente Gorssel, die daar in de volksmond de Witte Wijvenbult werd genoemd. Daarna zouden nog vele grafheuvels volgen. Ook die op de Leusterheide en omgeving. Initiatiefnemers voor het onderzoek van de grafheuvels op de Leusterheide waren kapelaan W.F.N. van Rootselaar en zijn goede vriend meester C.A. Nairac, die burgemeester was van Barneveld. Nairac was een verwoed amateurarcheoloog en zwierf regelmatig over de Leusterheide. Ze werden versterkt door A.M. Kollewijn, die leraar geschiedenis en aardrijkskunde was aan een HBS. In 1878 vroegen ze toestemming aan de meentgraaf van de Leusterberg om de grafheuvels te mogen onderzoeken. Die toestemming kregen ze en op 28 augustus van dat jaar gingen ze aan de slag. Het was een illustre gezelschap. De eerder genoemde heren werden vergezeld door meester W.A. Krokewit, wethouder van Amersfoort, de geestelijke A.A.J. van Rossum, redacteur van het tijdschrift Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, de heer Kamerbeek, bode van de Leusterberg, en verder door een aantal arbeiders die meegingen om het werk uit te voeren. De opbrengst van een dag graven waren een aantal urnen en talrijke crematieresten. De voorwerpen werden tentoongesteld op het stadhuis van Amersfoort. Uit enthousiasme over de vondsten besloten de heren een commissie in te stellen om de grafheuvels op de Leusterheide verder te onderzoeken. Deze commissie voor het verzamelen van oudheden uit Amersfoort en omstreken nam ook het initiatief tot de stichting van een museum om de gevonden voorwerpen permanent te kunnen exposeren. In 1882 werd de naam van de commissie en het museum gewijzigd in Vlehite. En het museum met die naam bestaat natuurlijk nog steeds.
never saw the truth hanging from the door. I know I'm all to see you face to face.
Nick Drake met A Place to Be. De twee grafheuvels op de Trekerpunt in de gemeente Leusden werden pas in het voorjaar van 1954 onderzocht. Helaas waren deze toen al sterk aangetast door zandwinning en afgravingen voor militaire doeleinden. De grafheuvels bestonden uit grindloos zand. In grafheuvel 1 was er voor de eerste begrafenis een kuil gegraven. Daarna werd er een bekisting aangebracht. Het graf was noord-zuid georiënteerd. Om de heuvel was een greppel gegraven. Met het zand uit deze greppel werd de heuvel opgehoogd. De menselijke resten waren geheel vergaan. Alleen de plek waar het hoofd had gelegen was nog te zien. De tweede bijzetting in hetzelfde graf was een urn met crematieresten. Om deze urn af te dekken was er een boomstam overheen gelegd. En daaroverheen nog een laag zand. In deze grafheuvel is nog een urn gevonden. Na deze bijzetting is een nieuwe greppel gegraven om de grafheuvel verder op te hogen. In de tweede grafheuvel zijn sporen van een kist gevonden en een aantal zwaar beschadigde urnen. Aan een ring van bruine cirkelvormige verkleuringen rond de grafheuvel was te zien dat er ooit een ring van houten paaltjes omheen gestaan moet hebben. Er werden geen bronzen voorwerpen gevonden. Het dateren van vondsten is altijd een uitdaging. Voor de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit door voorwerpen te vergelijken met voorwerpen waarvan de datering wel bekend was. Maar in 1949 werd koolstofdatering ontdekt, waarmee organische stoffen zoals hout en botten bij benadering gedateerd kunnen worden. Met deze methode werden beide heuvels gedateerd tussen 1550 en 1250 voor Christus. Na dit onderzoek zijn beide grafheuvels gerestaureerd en voorzien van een bronzen plaquette met tekst en tekeningen. U hoorde Davy Spillane en Moya Brennan met A Place Among the Stones. U hoorde een interessant stukje geschiedenis van de grafheuvels in het grensgebied van Woudenberg en Leusden. De informatie is voor het overgrote deel afkomstig uit een artikel van Wim Schipper in Oud-Woudenberg, gepubliceerd in 2005 en te vinden op internet als u het nog eens na wil lezen. Er zijn op het grondgebied van Woudenberg overigens nog meer grafheuvels te vinden, maar de meeste daarvan zijn nog niet zo uitgebreid onderzocht. Ik hoop dat het leerzaam was. Voor mij zeker. Ik wist tot voor kort niet van het bestaan van deze grafheuvels. Bent u nou iemand die veel weet van de geschiedenis van Woudenberg, Scherpenzeel of Renswoude? Denkt u er dan eens over na om de redactie van Verhalen uit de Vallei te komen versterken. We zijn op zoek naar presentatoren, maar ook naar mensen die ons kunnen helpen met het vinden van gasten of van interessante evenementen of historische verhalen. Lijkt u of jou dat wat, meld u dan aan via info@stilok.nl.
Everybody needs a helping hand. Take a look at your fellow man. Tell me, what can I do today? Well, everybody needs a helping hand. If that ain't what it's all about, tell me, what can I do? What can I do today? We've all seen trouble from time to time. There's a mountain ahead I've got no strength to climb. Hey, if you're feeling that you're strong, reach out to me. I hope this journey won't take long, but won't you please have mercy? Yeah, 'cause everybody needs a helping hand. Take a look at your fellow man. Tell me, what can I do today? What can I do? Everybody needs a helping out. That ain't what it's all about. Tell me, what can I do? What can I do today? I'm talking about the soul all alone, needing the daily bread, someplace to lay his head. Oh, the neighbor on your street, won't you look him in the eye, take time to speak? That's mercy, yeah, 'cause everybody needs a helping hand. Take a look at your fellow man, tell me, what can I do today? Well, everybody needs a helping out. If that ain't what it's all about, tell me, what can I do? Tell me now, what can I do today? What can I do today? Yes, they'll know we are Christians by our love, by our love. They'll know we are Christians by our love. Yes, they'll know I'm a Christian. Christian by my love.
Amy Grant was dat met Helping Hand. Wat is er de komende tijd te doen op historisch gebied? In Woudenberg kunt u op vrijdagavond 16 november in het Cultuurhuis kijken naar een historische film, verzorgd door de vereniging Oud-Woudenberg. Deze keer is het een interview met Wout van Dijk over oorlog op Voskuilen. De film begint om 7:15 en u vindt het Cultuurhuis aan de Dorpstraat 40 in Woudenberg. Op maandag 19 november is er in het gemeentehuis van Veenendaal weer een broodje geschiedenis, georganiseerd door het gemeentearchief van Veenendaal. De lunchlezing begint om 12:30 en is vrij toegankelijk. Het onderwerp is deze keer de invloed die de Eerste Wereldoorlog had op Veenendaal. En het gemeentehuis vindt u aan het Raadhuisplein 1 in Veenendaal. Op zaterdag 24 november is de Oudtijdkamer van Renswoude voor de laatste keer dit jaar geopend en wel van 2:30 tot 4:30. En de Oudtijdkamer van Renswoude is aan de Dorpstraat 38. Daarmee naderen we zo langzamerhand de klok van 12 uur en dus ook het einde van ons programma. Vandaag hadden we het over de grafheuvels bij Woudenberg en Leusden. En volgende keer zijn we er weer met een nieuw interessant onderwerp. Mijn naam is Janneke van den Berg. De techniek werd verzorgd door Dick Timmerman. Luistert u volgende week zaterdag om 11 uur weer naar Verhalen uit de Vallei.